Goedemiddag, broeders, zusters, luisteraars thuis. Via welk medium dan ook verbonden met de Koepelkerk. Van harte welkom. Op zijn verzoek is aan broeder Christiaan Bos ontheffing verleend uit het ambt van ouderling. Over de invulling van de daardoor ontstaande vacature, daarvan hoort u na de zomer van ons. Daarnaast is er een bericht van de Oekraïnegangers die afgelopen donderdag vertrokken zijn. Op de site van de Koepelkerk staat een link voor degenen die op internet zitten. En dat zijn heel wat mensen, maar niet allemaal. Via die link kunt u komen bij een weblog en het is de bedoeling dat die verder bijgehouden gaat worden. Op dit moment hebben wij begrepen zijn er wat technische problemen, maar het gaat daar allemaal goed en gezond af. Vandaag is de collecte bestemd voor de zending, voor de Oekraïne-commissie. En vanmiddag gaat dominee Gert Hutte voor in deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom en ook alle gasten in ons midden. Heel fijn dat jullie er zijn en hopen dat jullie met onze fijne dienst mogen beleven. Ik ben bezig met een korte serie preken over leren bidden met de psalmen. Dat is het thema van die korte serie preken. Dus leren bidden met de psalmen. En de vorige keer ging het over het thema bidden is antwoorden. En vandaag gaat het over bidden vanuit de overwinning. Dus bidden vanuit de overwinning. We gaan eerst met elkaar ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar uit het liedboek van de Kerkengezang 21 vers 1 en 7 te zingen. Laten we erbij gaan staan. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu uit het gereformeerde kerkboek gezang 100 vers 6. Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, gaan we nu eerst samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, willen u danken dat we op deze zondagmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Wil u van harte danken dat we mogen luisteren naar uw woorden uit de Bijbel. En dat we ons daardoor mogen laten verfrissen en opbouwen. En dan willen we deze middag weer stilstaan bij hoe we beter kunnen leren om te bidden. Soms is dat best moeilijk, Vader, om te bidden. Om steeds weer contact te zoeken met u. Vader, en soms dan is het ook moeilijk om te begrijpen wat bidden nou precies is. En misschien zijn er wel weer mensen in de kerk die zoekende zijn, die u nog niet zo goed kennen. En dan is het soms wel een beetje raar als je dan hoort dat christenen aan het bidden zijn. Vader, maar we weten dat u nu naar ons luistert en dat u er bent. En dat u belooft dat u onze gebeden zult verhoren. Vader, wil u danken dat u ons heel goed kent. Zoals we hier zitten in de kerk zijn we allemaal hele verschillende mensen. En we maken allemaal verschillende dingen mee. En soms dan lijkt het aan de buitenkant allemaal heel goed. En aan de buitenkant lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar Vader, zo vaak dan stormt het in ons leven. Of dan stormt het ook in ons hart. En soms dan kan het juist helemaal niet goed zijn. Bijvoorbeeld tussen man en vrouw. Of tussen een vader en een kind. Of een moeder en een kind. Vader, soms dan is er veel boosheid in ons hart. Boosheid ook in ons hoofd. Vader, soms is er ook verdriet. Of we balen ergens van. En soms dan worstelen we echt gigantisch met onze zonde. Misschien wel met die ene zonde waar je zo graag van af wil komen, maar het lukt maar niet. Vader, soms dan is het niet goed tussen ons en onze collega's. Of soms dan gaat het niet lekker op school. Er is zoveel om op te noemen en vader, we kunnen niet alles benoemen, maar het is wel geweldig om te mogen weten dat u ons door en door en door kent. Helemaal niets is voor u verborgen. U kent onze ziekte en u kent onze pijn, onze ongemakken. U kent ons geloof, onze zonde, onze gebreken, onze beperktheid, onze geweldig mooie talenten die u gegeven hebt. Vader, alles is bij u bekend. En zoals we zijn, zo mogen we bij u komen. En u nodigt ons uit en u zegt tegen ons, al je zonden van vroeger en van vandaag en van de toekomst en allemaal vergeven. Jij mag mijn kind zijn. En ik ben helemaal voor jou. Vader, wat is dat een schitterende boodschap. Vader, we danken u dat u de Heer Jezus hebt gestuurd naar deze aarde. En Heer Jezus, u vertelt ons dat we alleen maar God kunnen leren kennen als we u kennen. En Heer Jezus, u vertelt ons dat we alleen maar bij de Vader kunnen komen door u. En Heer Jezus, door u is er vergeving in deze wereld. En door u is er weer leven mogelijk. We danken u, Heer Jezus, dat u leeft, dat u de grote overwinnaar bent. U hebt de zonde overwonnen, u hebt de duivel overwonnen, u hebt de dood overwonnen. En we mogen leren om te leven vanuit uw overwinning. Daar zal het ook in deze preek over gaan. En Vader en Zoon, willen u danken dat u de Heilige Geest hebt uitgestort. Dat is misschien wat moeilijk te begrijpen als je niet gelooft. Maar Heilige Geest, u bent er. U bent God. U bent een persoon. En we kunnen u leren kennen, Heilige Geest. En u woont in ons en u werkt in ons. En u wilt daarbinnen, van binnenuit van ons, nieuwe mensen maken. En we zien heel veel van dat nieuwe wat u geeft. En u alleen kunt ons overtuigen, Heilige Geest. Wilt u dat ook doen in deze dienst? We danken u voor iedereen die er is. We danken u voor iedereen die meeluistert via het internet. Over heel de wereld zijn er steeds weer mensen die meeluisteren. Daar danken we u voor. Vader, geef ons zo een hele mooie en gezegende dienst die mag zijn tot opbouw van ons leven en tot opbouw van ons geloof en tot opbouw van ons gebedsleven ook. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ik nodig jullie uit om met mij te lezen uit Gods woord aan ons, Psalm 108. En na de lezing uit de Bijbel zingen we ook een vers uit die psalm, Psalm 108, vers 1. Een lied, een psalm van David. Mijn hart is gerust, o God, en ik wil zingen en spelen. Mijn ziel ontwaak met harp en lier. Ik wil het morgen rood wekken. U, Heer, zal ik loven in heel de wereld. Over u zingen voor alle volken. Hemelhoog is uw liefde, en tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, God, en laat uw glorie heel de aarde vervullen. Bevrijd uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand en verhoor mij. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen en het dal van Sukkot uitmeten. Van mij is Gilead en van mij is Manasse. Ephraim is de helm op mijn hoofd en Juda de scepter in mijn hand. Moab is mijn wasbekken en op Edom zet ik mijn voet. Over Filistea klinkt mijn juichkreet. Wie voert mij de vesting binnen en wie zal mij naar Edom leiden? Bent u het niet, God, die ons verstoten had? Voert u niet, God, onze legers aan? Sta ons bij tegen de vijand. De hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen. Hij zal onze vijanden vertrappen. Tot zover. Het thema van deze middag is bidden vanuit de overwinning. Dus bidden vanuit de overwinning. Vorige keer hebben we het gehad over bidden is antwoorden. En nu bidden vanuit de overwinning. Ik zal even iets vertellen nog over de vorige keer, want niet iedereen die in de kerk is, die was er de vorige keer bij. Dus een klein beetje herhalen, dan kunt u misschien ook nog wat voor meepikken. De vorige keer heb ik gezegd dat de psalmen, dus het boek van de psalmen, dit is een heel bekend boek, dat is eigenlijk het gebedsboek van Israël. Bij ons zijn die psalmen vooral bekend geworden door ze te zingen, zeg maar. Maar van oorsprong mag je de psalmen zo zien dat de psalmen eigenlijk het gebedsboek zijn van Israël. Dus het is een boek vol met gebeden, 150 gebeden. En het is nogal logisch, zeg maar, als je beter wil leren bidden, en ik denk dat het fantastisch is dat we daarmee bezig mogen zijn. Als je beter wil leren bidden, dan kun je natuurlijk veel leren van alle gebeden in de Bijbel, logisch. Er staan geweldige, bijvoorbeeld in het boek Nehemia, er staan schitterende gebeden van Nehemia, heel erg indrukwekkend. Boek Daniël. Er staan prachtig mooie gebeden van Daniël. Nou ja, en dus zo'n heel boek vol met gebeden, het boek van de psalm. 150 gebeden. Kijk, je hebt dus in de Bijbel heb je verschillende soorten boeken. Je hebt de boeken van Mozes, dat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Daarnaast heb je de boeken van de profeten. En dat is een bepaald wat we dan noemen, dat is een bepaald genre, zeg maar. Daarin, in die boeken, in de eerste 5 boeken van Mozes en ook in de boeken van de profeten, daar maakt God bekend wie hij is. God spreekt ons aan. Ja, dus in die eerste 5 boeken van Mozes en de boeken van de profeten spreekt God jou aan. En God laat in die boeken zien wie hij is. En daarnaast heb je andere boeken in de Bijbel. Dat is namelijk Spreuken, Prediker, Job en de Psalmen. Hooglied. En in die boeken zie je hoe mensen reageren op God. Hoe mensen, als God gesproken heeft, antwoorden. Ja, dus het is wel mooi om ook die genres in de Bijbel goed te zien. En ik heb de vorige keer dan uitgelegd dat bidden is, en wij denken toch heel vaak dat bidden is dat wij onze vragen bij God brengen enzovoort, maar ik heb proberen uit te leggen in de preek dat bidden is antwoorden. God heeft gesproken, jij reageert. God heeft gesproken, jij mag God antwoorden. Jij mag reageren op wat God jou heeft laten zien, op wat er gebeurt in je leven. Bidden is veel meer antwoorden. En de psalmen dus nogmaals, de psalmen leren ons om dieper te bidden. En nou, ik vind het zelf best lastig om een regelmatig gebedsleven op te bouwen. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Hoe zit dat bij u? Zeg maar. Hoe gaat het met uw gebedsleven? Nou, pak dan maar een papiertje, schrijf het dan maar op. Ik bedoel, wij hebben geformuleerd, zeg maar, in onze visiestukken dat we heel graag willen werken aan de groei van het gebedsleven in de gemeente. Dat we geloven dat we door het gebed, zeg maar, aangesloten zijn op de bron van liefde en de bron van leven, dat is God. Dus we hebben heel duidelijk geformuleerd hoe belangrijk het gebed is. En dat is natuurlijk goed om daarover na te denken, want hoe staat het eigenlijk met jouw gebedsleven? Hè? Ik heb het al vaker gezegd, maar Jacobus, die is daar super duidelijk over. Hè? Jullie hebben niks omdat jullie niet bidden, zegt hij. Zegt hij gewoon. Ja, en ik heb het al vaak gezegd in de Bijbel. Of in de preken ook. Dan kom ik bij mensen op bezoek. En die hebben een geloofsprobleem. Of die worstelen heel erg met hun geloof. En als je worstelt met je geloof. Dan kun je heel vaak moeilijk bidden. Hoe kun je nou, als je worstelt met God, gemakkelijk naar hem toe gaan? Ja? Dus als je worstelt met je geloof. Dan is het vaak moeilijk om te bidden. Maar tegelijkertijd zegt Jacobus al van. Ja, maar als je niet bidt, dan heb je niks. En als je verkeerd bidt. Om het in je hartstochten door te brengen. Dus in dat gebed gaat het dan alleen maar om wat jij leuk vindt. En om wat jij wil. Wat jouw vlees wil. Dan reken maar niet dat er dan wat gebeurt in je leven. Dus het is echt belangrijk dat we groeien in het gebed. Ook hier in de kerk. En de psalmen leren jou om dieper te bidden. Als we dan gaan kijken naar psalm 108. Dan is psalm 108, zeg maar, het betere knip- en plakwerk. Om het zo maar te zeggen. Psalm 108 is plagiaat. Ja, wat David gewoon gedaan heeft, hij heeft gewoon 2 psalmen, komt hij tegen in de Bijbel, namelijk psalm 57 en psalm 60, en hij knipt een stukje uit psalm 57, en hij knipt een stukje uit psalm 60, en die plakt hij aan elkaar, huppakee, nu op psalm 108. Dat is makkelijk. Dus we kunnen nog een poosje doorgaan. Huh? Want dan kunnen we gewoon allerlei psalmen in stukjes knippen, en dan kunnen we zo 180 psalmen maken, denk ik. Toch? Maar dat is waar, hè? Dus psalm 108 is een beter knip- en plakwerk. Hij pakt een stukje uit psalm 57 en hij pakt een stukje uit psalm 60 en die plakt hij aan elkaar en dat is dan psalm 108. Zullen we gaan kijken naar psalm 57 eerst maar eens? Anders gelooft u me niet. Pak er maar bij, psalm 57. En mooi is dat bij psalm 57 er precies bij staat wat er nou eigenlijk, in welke situatie David dat gebed heeft geschreven. En dus bij psalm 57 staat er precies bij in welke situatie hij dit stille gebed heeft geschreven. Het is een stil gebed. Het staat heel vaak bij de psalmen. Hè? Staat er niet, het is een lied, staat er, het is een stil gebed. Ook dit is weer een stil gebed. Voor de koorleider, psalm 57 vers 1. Voor de koorleider op de wijs van verdelg niet. Dat is blijkbaar een bepaalde wijs. Ik weet niet precies wat ik me bij voor moet stellen, maar goed. Het is een wijs, verdelg niet. Kent u hem? Ik niet, maar goed. Weet jij dat Pieter Jan trouwens? Ja? Het is onze muzikus, dus hij moet het eigenlijk weten natuurlijk. Op de wijze van verdelgen niet van David een stil gebed toen hij voor Saul was gevlucht in de spelonk. Nou, dan volgt er een heel gebed. Wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. Sla ik een stukje overkomen bij vers 8. En dat staat letterlijk in Psalm 108. Mijn hart is gerust, daar begint Psalm 108 mee. Mijn hart is gerust, mijn hart is gerust. O God, ik wil voor u zingen en spelen. Ontwaak mijn ziel, ontwaak met harp en lier. Ik wil het morgenrood wekken. U Heer zal ik loven onder de volken. Over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Exact hetzelfde wat in Psalm 108 staat. Tweede gedeelte van Psalm 57. Iets over die Psalm 57. Goed. Om helder te weten, David zit in nood. En dat staat letterlijk beschreven in de Bijbel. Ook altijd geweldig om uit te zoeken. Gewoon, hè, pak je Bijbel erbij. Ga onderzoeken. Wanneer zit David in een spelonk? Dat kun je gewoon onderzoeken. En als je gewoon een Bijbel hebt met verwijzingen, staat het gewoon onderaan in je tekst. Hè? Wanneer zit David in een spelonk? Nou, meerdere keren zit hij in een spelonk. Hij zit een keer in de spelonk bij Abdullam. En hij zit een keer in de spelonk bij Engedi. En dan moet je voorstellen dat David dus op de vlucht is voor koning Saul. Hij is op de vlucht voor koning Saul. En koning Saul die gaat achter hem aan met 3000 man. Nou, dat voel je echt niet lekker. Als er een groep van 3000 man achter jou aanjaagt. Dus Saul die is achter David aan. En David heeft zich verstopt in een grot bij Engedi. Ben ik eens geweest. Het is een hele mooie, hele steile klovenstad. En boven in die kloof ligt dan dat klooster. En daar in die rotswand zit inderdaad allemaal grotten. En in een van die grotten heeft hij zich verstopt. En dan staat, het staat echt in de Bijbel dat Saul hoge nood heeft. Hij moet zijn behoefte doen. Het staat in 1 Samuel 24 vers 1. En dan gaat hij dat precies doen in de spelonk waar David zich verstopt heeft. Ik zal u de details besparen, maar u kunt het er wat bij voorstellen. Gaat hij dat precies doen in die spelonk, zeg maar, waar David zich verstopt heeft. En u kunt zich voorstellen dat David hem dan enorm knijpt. Hij is verschrikkelijk bang. En dan schrijft hij dit stille gebed. In die nood gaat David bidden. Hij schrijft een stil gebed. Hij bidt Psalm 57. En in die psalm staat één refrein. En dat refrein is namelijk vers 6 en vers 12. Verhef u boven de hemelen, God, en laat uw glorie heel de aarde vervullen. En dus wat doet David in zijn nood? Ik zal het straks toepassen op ons eigen leven. Maar wat doet David in zijn nood? In zijn nood doet David een beroep op Gods grootheid. Hij vraagt aan God, God laat uw glorie zien. Ja, en dat is wel een mooi gebed, hè? En wij leven niet tot meerdere eer en glorie van onszelf. Daar leven wij niet voor. Wij leven tot meerdere eer en glorie van God. Het gaat erom dat Gods naam groot gemaakt wordt. Dus hij vraagt niet van, red mij. Dat vraagt hij niet. Alsjeblieft, God, red mij. Nee, hij zegt, God, alsjeblieft, dat uw glorie zichtbaar mag worden. Ja, en ik heb het al vaak gezegd in de preek, maar onthoud het nou. Hè. Als je leeft en je bent keuzes aan het maken in je leven, dan moet je dat leren zeggen. Is dit wat ik nu doe tot meerdere eer en glorie van Gods naam? De brief die ik nu schrijf, is die tot meerdere eer en glorie van Gods naam. Het e-mailtje wat ik stuur, is dat tot meerdere eer en glorie van Gods naam. En niet, jouw naam is niet zo interessant. Dit gedrag van mij, is dat tot meerdere eer en glorie van Gods naam. Geweldig, hè? Dus hij bidt in zijn nood. Het gaat om uw naam, God. Dat uw naam groot wordt. Dat is Psalm 57. En dan Psalm 60. Uit Psalm 60 wordt vers 7 tot 14 geciteerd in Psalm 108. Maar weer bij Psalm 60 staat het er weer precies bij, hè? Voor de koorleider. Op de wijs van de lelie van het getuigenis. Een stil gebed van David ter lering. Mooi, hè? Hoezo kun je leren van de psalmen in de Bijbel? Er staat er zelfs bij. Het is een stil gebed wat David geschreven heeft ter lering. Dat wij ervan leren. Mooi, hè? En er staat er geregeld bij de psalm hoor, dat het een stil gebed is ter lering voor ons. Toen hij vocht tegen de Arameërs uit het tweestromenland en uit Soba. En toen Jacob op zijn terugtocht de Edomieten in het Zouddal versloeg. Toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in het Zouddal versloeg 12.000 man. We kunnen die psalm even verder doorlezen. God, u hebt ons verstoten, u hebt ons uiteengeslagen, u hebt uw toorn over ons uitgestort, keer ons lot ten goede. U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen. U hebt uw volk zwaar laten lijden, ons een bittere wijn laten drinken. Geef een teken aan wie ons zag hebben voor u, en laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw machtige hand, verhoor ons. En dat is vanaf dat moment. En de volgende versen die staan allemaal in psalm 108 ook. Weet je wat apart is van psalm 60? Even bijnoemen. Het aparte van psalm 60 is dus dat David zegt van, we hebben geweldig grote overwinningen behaald. Het is een gebed wat geschreven wordt in tijden van super grote overwinningen. En dan zou je denken dat David het danklied gaat zingen. Of dat hij bijvoorbeeld een triomfboog laat bouwen voor zichzelf. Wow. Ik heb zoveel overwinningen gehaald. Ik ga net als keizer Caesar een grote triomfboog laten bouwen in Jeruzalem. Of ik ga een geweldig danklied dichten. Doet hij niet. Hij heeft het juist over hele andere dingen in die psalm. Dus in tijden van overwinning heeft David erover dat God hen verstoten had. Apart hè? Dus in een tijd van overwinning heeft David het erover dat er ook hele slechte tijden zijn geweest. Er zijn tijden geweest dat God ons verstoten heeft. Dat God ons pijn heeft gedaan. Dat we verscheurd waren. Dat we ineenstorten. Kijk, en dat is een goede vraag mensen. Dat deze vraag komt uit deze psalm op. Hoe ga jij met jouw voorspoed om? Hoe ga jij ermee om als het heel goed gaat in je leven? Hoe ga jij om met de overwinningen in je leven? Laat ik daar een voorbeeld van noemen, om het duidelijk te maken. Een heel aantal jaren geleden ontmoette ik een man. En die man die had een hele grote zaak. Een bouwbedrijf. En hij was super druk in dat bedrijf altijd. Het was, ik geloof dat hij een man of 12 personeel had of zo, maar hij moest altijd en altijd en altijd was hij aan het werk. En hij had ook, en zei hij ook tegen mij, ik heb geen tijd voor andere dingen. Ik heb weinig tijd voor mijn gezin. En ik heb ook weinig tijd voor de kerk en voor God. Toen kreeg hij een hartaanval. God zette hem stil. Ja, dat zeg ik niet, zei hij zelf. God heeft mij stilgezet, zei hij. En hij zei, en eigenlijk ben ik er blij mee dat God mij stil heeft gezet. Ik ben zo dankbaar, ben ik daarvoor. En toen ging het hem weer voor de wind. Hij werd weer gezond en dan ging weer werken en dan ging weer werken en dat ging goed met zijn bedrijf en het ging hem voor de wind. En hij vergat dat God hem had stilgezet. En hij vergat die moeilijke, maar leerzame periode in zijn leven. En hij ging weer helemaal op in zijn eigen voorspoed. En wat David dus zegt is dit tegen ons. Jullie hebben allemaal, het gaat misschien goed in jullie leven. Jullie hebben overwinningen behaald misschien wel, maar hoe ben je daar gekomen? Sta eens even stil bij ook die moeilijke periodes in je leven. Vergeet dat eens niet. Het is goed om erbij stil te staan. Als het je goed gaat. Om erover na te denken. Waar komt dat eigenlijk vandaan? David heeft het niet over zijn overwinningen. Dit zijn mijn overwinningen. Ik heb gescoord op mijn werk. Ik ben een goede legeraanvoerder. Hij heeft het niet over dit zijn mijn overwinningen. Nee, hij zegt met God zullen we triomferen. En hoe vaak pronken wij niet met andermans veren? Of laten we zo zeggen, hoe vaak pronken wij, maar dat klinkt een beetje raar, maar hoe vaak pronken wij niet met Gods veren? Zoals Mozes dat zegt, hè? Ik ga jullie water geven. Hoezo ik? God doet dat. Nee, of een ander voorbeeld, dat je in je huwelijk, zeg maar, na de afgelopen weken trouwdienst heb ik dat ook verteld tegen Gerrit en Esther, die gingen trouwen. En dat je zegt, ik hou van jou. Dat is prachtig als je dat zegt. Ik hou van jou. Maar God is de bron van liefde. Vergeet dat niet. Waar die liefde vandaan komt. Vergeet dat nooit. Je kunt zomaar gaan pronken met andermans veer. Ja, dus, en van deze twee psalmen. Van deze twee psalmen maakt David een nieuwe psalm. Een nieuw gebed. Een nieuw lied. En daar alleen al kun je heel veel van leren. Je kunt ervan leren hoe jij met de Bijbel mag omgaan. Want zomaar houden wij ook hier in de kerk de boodschap van de Bijbel heel ver bij onszelf vandaan. Dan zeggen we, ja, dat geldt voor David en dat geldt niet voor mij. Ik ben David niet. Ik ben geen apostel. Ik ben Abraham niet. Nou, en David koppelt deze woorden, zeg maar, zomaar los van de concrete geschiedenis. En hij eigent zich die woorden toe. Hij gebruikt ze gewoon. De geschiedenis, als je het verhaal kent achter een psalm. De geschiedenis geeft de woorden van de Bijbel vaak meer diepte, zeker. Maar de woorden van de Bijbel hebben nu allemaal ook nog kracht. Ieder woord van de Bijbel heeft kracht nu. Dat is zo belangrijk dat we dat vasthouden. Want God is namelijk altijd dezelfde gebleven. En je mag dus de situatie waarin die mensen toen leefden. Probeer je nou eens in te leven in die situatie van die mensen van David toen, zeg maar. En ga eens kijken hoe zij geloofden en hoe zij reageerden en hoe zij leefden toen. Mensen, want dat leer ik van deze twee psalmen. Geloven is altijd je vastklampen aan God en God is tot het onmogelijke in staat. En dat is, wat is dan geloven? Geloven is je vastklampen aan God en God is tot het onmogelijke in staat. En geloven is dan ontvangen. Geloven is dan aannemen wat God heeft beloofd. En dus probeer het in te zien. Wij mogen dus gewoon zo'n tekst pakken uit een psalm en nog een stukje uit een psalm en daar een gebed van maken. Of daar een lied van maken. Eigen je die woorden maar toe. En die woorden hebben kracht op zich. Doe dat maar. Nou even kijken naar psalm 108. Pak het maar weer bij, psalm 108. En psalm 108 bestaat gewoon uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is een geweldig stuk aanbidding. En het tweede gedeelte is een gebed. En David begint dan hiermee. Mijn hart is gerust, o God. Mijn hart is gerust, o God. En dus hij begint weer met jouw hart, zeg maar. Vorige keer heb ik ook gezegd. In de preek. Heel vaak hebben wij een verdeeld hart. Dat betekent dat ons hart van alles en nog wat uitgaat. En in die vorige psalm zei David, verenig mijn hart. Zorg ervoor dat mijn hart uitgaat naar u, o God. En vandaag zegt hij, mijn hart is rustig. En mag ik aan jou dat eens vragen? Is jouw hart rustig? Heb jij rust gevonden bij God of niet? Ik kom echt veel mensen tegen, het zijn vaak, niet alleen, maar vaak jongere mensen, die echt, om het zomaar eens te zeggen, door het leven heen stuiteren. En dan vliegen ze daar weer heen, en dan vliegen ze daar weer heen, en dan daar, en dan daar. Ze hebben nog geen rust gevonden in zichzelf. Geen rust gevonden in hun eigen leven. Nog geen rust gevonden in hun eigen hart. Denk maar bij jezelf. Heb jij rust? Is jouw hart gerust? Ondanks de omstandigheden in je leven, veranderende omstandigheden, soms moeilijke omstandigheden, voel jij dan toch een innerlijke rust. En bijna een open deur geworden, maar die bekende uitspraak van Augustinus: mijn hart is onrustig in mij, tot het rust vindt bij God. En weet je, een gebrek, het eerste gedeelte van die psalm is allemaal aanbidding, hè? Een gebrek aan aanbidding ontstaat doordat wij zelf nog geen rust hebben gevonden in ons hart. En wanneer vind je rust in je eigen hart? Wanneer is je hart gerust? Je hart is gerust. Als je beseft hoe ongelooflijk geliefd jij bent door God. Want dat is de absolute kern van deze psalm. De absolute kern van deze psalm is vers 7. Bevrijd uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand en verhoor mij. Vanuit dat vers mag je die hele psalm uitleggen. Ja, weet je dat jij geliefd bent door God? Weet je dat? Weet je dat je absoluut bemind bent door God? Los van alles wat je hebt, los van alles wat je doet, ben jij bemind door God. En jij denkt bij jezelf, heb je het weer, hè? Ja, maar ik moet toch wel eerst dit? Helemaal niet. Je moet helemaal niks. Je moet helemaal niks. God houdt gewoon van jou. Los van alles wat je doet, houdt hij zielsveel van jou. Weet jij je bemind? Weet je dat? Kijk, en David zegt, omdat ik die rust gevonden heb, ik weet me geliefd, dan wil ik zingen en spelen. Het moet er gewoon uit. Ik ga het echt niet voor mezelf houden. En dat wil hij ook graag doen met veel instrumenten. Excuses dat we vandaag alleen maar een orgel hebben. Sorry. Hij wil het doen met veel instrumenten. En die instrumenten kun je helaas niet allemaal wegstoppen in één orgel. Hebben ze jaren gedacht, maar dat kan niet. En met de gaven die we hebben, met de muziek die we hebben, met de talenten die we hebben, mogen we God groot maken. En dan zegt David dit, hè. Ontwaak met de harp en de lier. Dus ja, stel je voor, David wordt wakker, 's morgens, en hij pakt eerst zijn gitaar. Of zijn lier in dit geval. Dat staat er, hè. En dan staat erbij, en ik ga de dag ga ik wekken, zeg maar. Ik ga spelen en dan zorg ik ervoor dat de dag wakker wordt. Mooi, hè? Hij begint die dag, zeg maar, met het aanbidden van God, met het God groot maken. Hij richt, in een andere psalm, moet je maar eens nalezen, psalm 16, 17 en 18. Hij begint iedere dag met zijn hart richten, met zijn aandacht richten op de grootheid van God. Ik heb wel eens gezegd in de preek, hoe kan David nou een reus verslaan? Hoe kan dat nou? Hoe kan David Goliath verslaan? Omdat hij 's morgens begint met de grootheid van God, iedere morgen. En aanbidden, dat staat in het vervolg, hè. Aanbidden is je focussen op de liefde en de trouw van God. Mooi, hè? Aanbidden is je focussen, je hart richten op de liefde en de trouw van God. En er staat een hemel hoog in uw liefde. En wij kijken verder, vaak niet verder dan onze neus lang is. Maar die daagt je uit. Kijk omhoog. Kijk veel verder. The sky is the limit. So there is no limit. Gods liefde gaat altijd verder dan jij kunt zien. Er is altijd meer te zien en meer te ontdekken van Gods grote liefde. Je verdwaalt erin. En wat wij doen als mensen is dat wij het plafond van de hemel verlagen, zeg maar. Doen we heel snel, hè? Zeggen we, God doet dit nu niet meer. Wij verlagen het plafond van de hemel. Nou, en het plafond is eindeloos, dat zie je niet. God aanbidden, dat doe je niet voor jezelf. Nee, ik vind dat wel eens een punt van aandacht, ook voor onze kerk. Wij kunnen hier een aanbiddings... Hè, wij kunnen hier een feestje vieren, een intern feestje vieren in de kerk... Want als wij het maar goed hebben met elkaar, als wij maar goede aanbidding hebben. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat wij hier fijn aanbidden in de kerk. Het gaat erom dat God geloofd wordt in heel de wereld, zodat de volken het horen. Dat staat in de psalm, zodat de volken het horen. En dan zegt David, verhef u boven de hemel en laat uw glorie heel de aarde vervullen. Waarom zou God ons redden? En waarom zou God ons helpen? Voor zijn glorie heb je het weer. Voor zijn eer. Opdat iedereen zal zien hoe machtig God is. goed om daar aan te denken. Hè? Als je bidt om hulp, als je bidt om genezing. Mogen we doen, we mogen bidden om genezing. Maar als je bidt om hulp, als je bidt om genezing, dan doen we dat tot meerdere eer en glorie van God. God, we willen zo graag dat uw naam bekend wordt. God, wilt u Henk van Biesum genezen? Want we willen zien hoe groot u bent en dat mensen daarom u gaan eren. Dat willen we graag. En dan daagt David God eigenlijk uit. Hè? God, wij moeten inderdaad u aanbidden en wij moeten uw naam groot maken. Maar alstublieft, God, wilt u het zelf ook doen. Verhef uw naam boven de hemelen, God. Verhef u boven de hemelen, God. En laat uw glorie heel de aarde vervullen. Wij mogen Gods naam heiligen. Gods naam groot maken. Maar God moet dat vooral zelf doen, mensen. Uw naam worden geheiligd als wij dat bidden. Dan vragen we aan God. En dan denken we heel vaak van, oh ja, uw naam worden geheiligd, dat moeten wij dus doen. Wij moeten Gods naam heiligen. Nee, dan vragen we aan God. God, wilt u uw naam groot maken? Wilt u dat doen? En dan het tweede gedeelte van de psalm, ik zal het kort over zijn. Het tweede gedeelte van de psalm is een gebed, vanaf vers 7. Omdat wij, en dan zal ik nog even die kern, vers 7 is de kern. Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw machtige hand, verhoor ons mensen. Omdat wij mogen weten dat we geliefd zijn. Daarom mogen wij bidden om bevrijding. En daarom mogen wij vragen om zijn hulp. En daarom mogen wij weten dat God onze gebeden verhoort. Ja, dus dat geliefd zijn is de kern, hè? Omdat we weten dat we geliefd zijn. Daarom mogen we bidden om bevrijding. Om zijn hulp en om verhoring. Want bidden is gebaseerd. De basis van jouw gebed is niet jouw gebed. Maar de basis van jouw gebed is Gods liefde. En bidden is gebaseerd op Gods hand. Dat staat er niet in dat vers, hè? Help mij met uw machtige hand. Dat het gebed van jou is gebaseerd op Gods machtige hand. Er staat er, God heeft gesproken. Ja, in het gebed, ik zei het al, bidden is antwoorden. In het gebed doe je een beroep op Gods woord. God heeft gesproken en daarom is bidden antwoorden. En bidden naar Gods wil is bidden naar Gods woord. Bidden naar Gods wil is bidden naar Gods plan. Kijk maar wat God allemaal heeft gezegd. En kijk maar naar wat God allemaal heeft beloofd. En daarom mag je bidden. Je mag bidden om de vervulling van Gods belofte. Ik weet nog wel dat ik een keer bezig was met een preek over Daniël. En dat ik dat voor het eerst ontdekte in mijn leven. Dat bidden is vragen om de vervulling van Gods belofte. Een paar jaar geleden is dat. En dat heeft mijn gebedsleven helemaal veranderd. Doe je dat? Als je bidt, vraag je dan om de vervulling van zijn belofte. Ken jij Gods belofte eigenlijk wel? Laten we daar eens mee beginnen. Doe je dat? Vraag je om de vervulling van zijn belofte in jouw leven? En God belooft de overwinning, mensen. Dat belooft God. Dat hele stuk wat daar volgt gaat allemaal over dat God de overwinning belooft. Ik zal Sichem verdelen. Het dal van Sukkot zullen we innemen. Voor mij is Gilead. Moab, man, daar ga ik mijn voeten in wassen. En Edom, ik zet het in mijn voetensteun. En over Filistea, daar klinkt mijn juichkreet. God is de overwinnende God. Het gaat om Gods glorie en om de redding van mensen. Dat is het belangrijkste in je gebed. Dat het gaat om Gods glorie en de redding van mensen. Daaraan is alles in deze wereld onderworpen. Hier, ik zal een vers voorlezen uit 2 Korintiërs 2. Luister. 2 Korintiërs 2 vers 14. God zij gedankt. dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat Hij overal, door ons, de kennis over Hem verspreidt, als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt, staat er dan, voor God. Dus dat is meegevoerd worden in de triomftocht van Jezus. Meegevoerd worden in de overwinning. Is dat overal door ons de kennis over Hem wordt verspreid. Ondanks de situatie waarin jij mag verkeren, mag je altijd blijven vertrouwen. God is de overwinnaar. Het komt goed. Het komt altijd goed. Dat is wat God belooft. Het komt altijd goed. Hij is de overwinnaar. En soms dan kun je tijdelijk het idee hebben dat je even verstoten wordt door God. Dat je verworpen bent door God. Dat God je vergeten is. Maar je mag dan je vastklampen aan de uiteindelijke overwinning. Het komt goed. Ik wil nog een klein stukje lezen met u uit de Bijbel. Uit 2 Korintiërs 4. Pak het er maar even bij. Vers 7 tot 18. Daar staat dit. Maar wij, 2 Korintiërs 4 vers 7, maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar we raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden nooit in de steek gelaten. We worden geveld, maar we gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij leefden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven. Opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Daar gaat het dus om. En dat in jouw leven het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de vergankelijkheid de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen en daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Dat is wat er moet gebeuren. Gods goedheid moet zichtbaar worden door jouw leven. En daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Fantastisch vers, hè? Als je oud bent, dat is het geweldig. En je uiterlijke bestaan gaat verloren, maar je innerlijke bestaan wordt van dag tot dag sterker en krachtiger, omdat God met jou aan het werk is. De geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. En daarom richten wij ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. En ik hoop dat u gewoon hoop en moed geeft. En soms dan heb je het lastig in je leven, je hebt het zwaar in je leven. En ik zei het ook al in het gebed, u kunt het misschien, van buiten is het misschien allemaal prachtig hoor in uw leven. En wat zijn we daar goed in, hè? Om gewoon het van buiten allemaal heel mooi te laten zijn. Hè? We trekken weer onze strakke kleertjes aan, kammen weer onze haartjes, doen een beetje lippenstift om, een beetje deodorant onder de oksels. We staan er weer zo op. En wat gebeurt er daar dan achter? Soms dan voel je je zo verlaten. Soms zelfs in je huwelijk, hè, voel je je zo eenzaam. Je kunt zo worstelen in het leven. En God die daagt je uit. Wees eerlijk, kom bij mij. En God zegt dan van, en denk aan die overwinning. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Heeft de zonde overwonnen. Heeft de Satan overwonnen. Het komt goed. Hou daaraan vast. Dat is de hoop die God je wil meegeven. Het komt goed. En de hulp van mensen is te vergeefs. Dat staat ook in die psalm, hè? De hulp van mensen is vergeefs. Ik was bij Johan Gerrits van de week, gisteren vrijdagavond. Johan Gerrits, daar hebben de doktoren ontdekt, die heeft vasculaire dementie. Het gaat helemaal niet goed met hem. En alles draait door zijn hoofd heen. En soms dan kun je er geen touw aan vastknopen wat hij allemaal zegt. Hij zegt, Gert, zegt hij, ik kan niet op jou bouwen, zegt hij. Jezus Christus en die gekruisigd. Meer zegt hij niet. Ik kan niet op jou bouwen. Jezus Christus en die gekruisigd. En dan denk ik van, wow. Die man heeft zijn leven lang getwijfeld. En geworsteld met het geloof. Hij had altijd moeilijke vragen. Was ik weer bij hem, stelde hij weer een ingewikkelde vraag. En nu zegt hij dit. Met zijn vasculaire dementie. Vind ik zo bijzonder, vindt u niet? En hij zegt dus, Gert, ik kan niet op jou bouwen, zegt hij. Top. Dat klopt inderdaad, ja, moet je vooral niet doen. Met God zullen wij triomferen. En het gaat er niet om dat wij zullen triomferen, maar met God. God is erbij, mensen. Het gaat om de aanwezigheid van God in je leven. Dat geneest. God is erbij. Want wij zijn het allersterkste als mens. Als we het meest afhankelijk zijn van God. En God is net zo lang met jou aan het werk. Totdat je op je knieën gaat. En inderdaad, je afhankelijk weet van God. Nogmaals, we zijn het allersterkste. Als we het meest afhankelijk zijn van God. Amen. We zingen met elkaar over de overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. En dat is een mooi lied, U zij de glorie. Zang 99 is dat.
Yeah.
Wij beleiden nu ons geloof en dat doen we met elkaar staande door te zingen gezang 106 vers 2, 3 en 4. Dank en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen graag bij u komen. Wat is dat een goede plek? Aan uw voeten, Heer, is de mooiste plaats. Daarom komen we samen bij u. Vader, we willen u danken voor die psalmen. Als we ze zo voor het eerst lezen, dan denken we, wat moeten we ermee? Maar we zien als we met elkaar proberen zo'n psalm uit te leggen, dat het heel kostbaar is. Schitterende woorden. Vader, wil u danken dat we van David zo mogen leren bidden. Wil u danken dat we mogen leren dat het in het gebed ook gaat om aanbidding. Dat we uw naam groot maken. Dat ons gebed gebaseerd is op uw liefde en op uw geweldige trouw. Vader, we hebben geleerd dat we een beroep mogen doen op uw belofte in het gebed. Dat bidden is leven en denken vanuit uw belofte. Vader, u heeft ons geweldig veel beloofd. U belooft ons dat u ons leven zult vernieuwen en veranderen. U belooft ons dat onze zonden vergeven zijn. Wat is dat ook super kostbaar. Als we mogen beseffen dat u totaal voor ons bent. Wat is het kostbaar dat we mogen leren hoe krachtig vergeving is. Ook in onze relaties, ook hier in de kerk. Wil u danken, Vader, dat u ons het eeuwige leven belooft. We mogen weten dat u, God, een overwinnende God bent. Dat u altijd doet wat u zegt. En Heer Jezus, u hebt de macht van de zonde gebroken. U hebt de macht van de dood gebroken. U hebt de macht van de Satan gebroken. En Heer Jezus, u kunt dat ook doen in ons leven. U kunt zonde overwinnen. U kunt doodsangst overwinnen. En u kunt, Heer Jezus, ons ook bevrijden uit de macht van de duivel. Vader, we danken u dat u ons daarmee wil bemoedigen, nu al in dit leven, dat we veel van uw overwinnende macht mogen zien. Maar dat we ook zeker mogen weten dat u zegt, het komt goed. Dat heb ik beloofd. Vader, als we nu bidden, dan zitten we niet wat in de lucht te praten. Maar we hebben dan, zo zegt de Bijbel, toegang tot uw troon van genade. En u wilt ons alles geven wat we nodig hebben voor ons leven. We mogen beseffen dat u, Heer Jezus, daar op de troon zit. En u zit daar niet zomaar als Jezus, maar u bent de overwinnaar. En Vader, geef dat we dat ook beseffen wat het is om te bidden. Om in uw heiligdom te komen. Om aan uw voeten te zijn. Vader, wilt u zo ons gebedsleven verdiepen. Dat we ook echt leven tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. Dat we zo ook bidden. Vader, en zo mogen we ook bidden. Vader, om de genezing van Henk van Biesem. Deze jonge gast, gave kerel. Die zo geschokt werd samen met zijn geliefde vrouw Ea. Dat ze hoorden dat ze acute leukemie, dat hij acute leukemie heeft. Vader, we willen en verlangen ernaar dat uw grote naam zichtbaar wordt. En wilt u daarom ook, Vader, hem genezen. Zodat mensen u gaan loven en prijzen om uw genezende kracht. Vader, wil u danken dat u zo ook met ons bezig bent. Dat het daarom gaat dat uw naam groot wordt. Vader, geef dat we ook zo leven, dat we dat steeds ook weer vragen, is dit wat ik nu doe, wat ik nu zeg, wat ik nu denk, wat ik nu beleef, wat ik nu voel, tot meerdere eer en glorie van u. Vader, wil u danken dat we u ook mogen zien, dat u aan het werk bent in ons leven. U bent aan het werk ook in het leven van Johan Gerts. Vader, wat erg om te merken dat hij zo'n zware gang moet gaan op het eind van zijn leven. Dat hij het zo moeilijk heeft. Maar Vader, u bent bij hem. En door alle verwarring heen, door alle vragen heen, door de psychose heen, geeft u hem toch helderheid over het belangrijkste wat er is. Ik kan niet op mensen bouwen. Ik kan niet op mezelf bouwen. En dan zegt hij maar drie woorden: Jezus Christus gekruisigd. Vader, daar gaat het om. Dat we dat mogen vasthouden in ons leven. Vader, u kent ons leven. En we mogen dus leren hoe we mogen bidden in nood. En Vader, geef dat we dat echt doen. Dat we onze trotse koppen buigen. Dat we open durven te zijn. Dat we het bij u neerleggen. Vader, want wat verwachten we vaak te veel van mensen. Wat mensen ons niet kunnen geven. De hulp van mensen is vergeefs. Maar met u, God, zullen wij triomferen en overwinnen. Vader, geef dat er veel van die overwinning zichtbaar mag worden. Dat u de grootste bent, en de machtigste, en de sterkste, en de mooiste, en de schoonste, en de trouwste, en de liefste God. Vader, u bent groot. Wij aanbidden u. We loven en prijzen u. En we hebben het verlangen dat uw naam bekend mag worden over heel deze aarde. Ervaart onze dank, verhoor ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en op de schermen kunt u zien dat De collecte bestemd is voor het werk van de zending in de Oekraïne. Ook daar wordt Gods grote naam verkondigd. En we zingen als laatste lied straks van deze dienst. Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zo zend ik ook u.
Thank you. stond, zend ik op u.
Mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. En God zegt dan tegen jou, ik ga met jou mee. In ieder geval, ik wil heel graag met je meegaan. En ik wil met je meegaan met mijn liefde en met mijn genade. En met mijn Heilige Geest. En ik nodig je uit om je hart te richten op God. En om ook zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Mocht je behoefte hebben om even na te praten of voor je te laten bidden, dat kan altijd hier in de kerk. Er zijn mensen beschikbaar met bordjes en u kunt ook mij even aanschieten. Ik kan me voorstellen dat u misschien geraakt bent door bepaalde dingen. Of als u even wilt napraten, schiet gewoon iemand aan en anders wel thuis. Tot ziens.